Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Psalm 141, ik roep Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden en mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Psalm 141, vers 1 en 2. Gemeente, we willen lezen uit Gods woord, uit het heilige evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 6, de versen 5 tot en met 15. Matteüs 6, de versen 5 tot en met 15. Vooraf de Dordtse leerregels. Tweede hoofdstuk van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. En dan de paragrafen 7 tot en met 9.
Maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Want dit is geweest een gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God en Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakende geloof te begiftigen. En door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen, dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelke hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door zijn dood heeft verworven en hen van hun zonden, van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Deze raad voorkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden. Alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Lezen we nu Matthäus 6 vanaf vers 5 tot en met vers 15. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door de veelheid van hun woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
We zingen nu uit Psalm 27, twee versen, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwege zoek, doorgebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 7, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Terwijl we deze versen van Psalm 27 zingen, wordt er gecollecteerd voor Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds.
Thank you.
Gemeente, we bespreken het laatste hoofdstuk van de catechismus. Welk hoofdstuk is dat? Het hoofdstuk van de dankbaarheid. Het laatste deel, het laatste hoofdstuk zou je ook wel kunnen zeggen. In dat laatste hoofdstuk komt nu het laatste leerstuk. Ik zeg het even met de woorden van Ursinus. Namelijk de behandeling van het gebed. In dit gedeelte gaat Ursinus de catechismus, het Onze Vader, behandelen. Het volmaakte gebed, wat de Heere Jezus Christus zijn leerlingen heeft gegeven. En we hebben dat net gehoord, hoe de Heere dat zei op de berg, in de bergrede. Gij dan bid aldus. Door twee evangelisten is dat gebed geschreven. Evangelist Matthäus, dat stukje hebben we gelezen. En evangelist Lucas, Lucas 11. Daar staat het nog wat verkort. Dan heeft de Heer het eigenlijk in de kring van zijn discipelen gegeven. En in Matthäus 6, daar zijn een heleboel mensen daar op die berg, hè? De berg der zaligsprekingen bij elkaar, en ze mogen het ook horen, maar bijzonder geeft de Heere Jezus het aan zijn discipelen. Als een richtlijn, dat volmaakte gebed. Gij dan bid aldus. Matthäus 6 vers 9a. En naar aanleiding van dat gedeelte willen wij ook zondag 45 gaan behandelen. We gaan die zondag nu lezen. Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Van het gebed. Dat schrijven we erboven. Van het gebed. Noodzaak van het gebed, 116. Kenmerken van het gebed, 117. Inhoud van het gebed, 118, 119. Nog een keer, van het gebed. Noodzaak van het gebed, kenmerken van het gebed, inhoud van het gebed. Eerst dus noodzaak van het gebed. Waarom is het gebed nodig? Noodzaak nodig. Waarom is het gebed de christenen van node? Zegt Ursinus. Het gaat hier over christenen. Wie zijn dat? Wie zijn de christenen? Ja, je kunt dat heel algemeen nemen, dan zeg je, ja, mensen die in God geloven of die God belijden als de enige ware God en de Heere Jezus Christus als de zaligmaker, dat zijn christenen. En we kunnen dat voor heel veel dingen zeggen. Je bent christen of je bent christelijk. Toch bedoelt de catechismus hier christen echt in het woord, zoals het ook hier genoemd wordt, iemand die een lidmaat van Christus is. Dus een kind des Heren. Dan moeten we echt hier van zondag 45 naar zondag 12. Weten we dat nog, hè? Als het gaat over christen, waarom over Christus en de christen, waarom wordt Christus, ja, de Zoon God, waarom wordt hij ook Christus een gezalfde genaamd? En waarom wordt gij een christen genaamd? Dus een christen hoort bij Christus. Het gaat hier over, ja, het gaat hier over het hoofdstuk van de dankbaarheid. Het gaat hier in de eerste plaats toch over het leven van Gods kinderen die een band hebben met Christus. Die leden, lidmaten zijn van Christus. Die de zalving van Christus deelachtig zijn. Die delen in de gaven van de Heere Jezus Christus. Die ook die drie ambten dragen. Christus is, help eens even catechisanten, profeet, priester, koning. En een christen, ja ook, profeet, priester, koning. Profeet, waarom? Om de naam van de Heere te belijden. Priester, om zichzelf op te offeren als een offer van dankbaarheid. Koning, om te strijden tegen de zonde, de duivel en hiernamaals te regeren. En nu hebben die christenen in dit leven nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Weten we het nog van vorige week? Zondag 44, die laatste zondag, dat laatste onderwijs over de wet. Toen moest toch die christen belijden aan het einde van de wet. Er is nog maar zo'n klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid in mijn leven. En toen stond er ook, waarom moeten dan die 10 geboden zo scherp gepredikt worden? Nou, om onze zondige aard hoe langer hoe meer te leren kennen. Om de vergeving van de zonden en de gerechtigheid van Christus te zoeken. En toen stond er ten derde, om ons te benaarstigen, te beijveren en God te bidden. Om steeds meer naar dat evenbeeld van de Heere vernieuwd te worden. Steeds meer op de Heere te mogen lijken. En dan totdat we die volkomenheid na dit leven mogen ontvangen. Dus God bidden, dat is nodig. En nu gaat de catechismus daarop verder. Hoe zit dat dan? Waarom is dat gebed, dat God bidden, zo nodig? Ja, omdat je een arme zondaar blijft. En dan blijft dat gebed nodig, de christenen van noden. Maar gemeente, het wordt even tijd dat we nadenken vanavond onder de preek. Want ja, nu hebben we wat gehoord over christen en ja, maar ben ik nu een christen? Ik denk dat als we allemaal, als we zo in de kerk zitten en we nemen het woord christen in de brede betekenis van het woord, dat we allemaal zeggen ja, we zijn een christen. Merk je dat morgen ook, dat je een christen bent? En dan hebben we natuurlijk allemaal aan onszelf genoeg. Hoe ben je in huis en buitenshuis? Hoe gedraag je je? Hoe kleed je je? Wat doe je? Christen? Zien mensen dat aan ons? Aan mij? En merken ze dat ook in de omgang? Ben ik een ware christen, daar gaat het om, hè. Ben ik een lidmaat van Christus? En dan zijn er toch mensen die ook wel ja mogen zeggen, maar dan is het soms ook met zoveel strijd, hè. Dan moeten we toch ook vragen en worstelen om die dingen voor onszelf en voor de kinderen en voor de gemeente en voor de mensen om ons heen, of ze een christen mogen worden. Of ze of die band met Adam verbroken mag worden en die band met Christus er mag komen in het leven, in de wedergeboorte, hè, dan begint dat. Dan wordt de mens van Adam afgesneden en in Christus ingeplant. De Heere vrezen als het allerhoogst en het eeuwig goed, dat is toch het beste leven dat er is. Dat is het leven van een christen. En dan niet dubbelhartig of halfslachtig, zoals we dat dan bij Joram hoorden vanmorgen, die koning Joram. Dan gaat dat zo een beetje met twee benen, hè? De ene keer zus en de andere keer zo. En dan, ja, hoe werd het gezegd, al waggelend eigenlijk naar de eeuwigheid. Dat is geen ware christen. Waaraan kun je nu een christen ook kennen? Je kunt een heleboel kenmerken wel noemen van een kind van God. Nou, we halen vanavond dat ene kenmerk eruit. Een christen bidt. Een christen is een bidder. Hij bidt, want dat bidden, dat gebed, dat is de adem van zijn ziel. We kennen die uitdrukking wel, gemeente. Het gebed is de ademtocht van de ziel. Is de adem van de ziel. Wie niet meer ademt, die is gestorven. Die leeft niet meer. Kenmerk van leven is ademen. Kenmerk van geestelijk leven is bidden. Isaac, die bad in het veld. Hij had er een stille plaats. Nehemia, die bad gewoon onder zijn werk. Terwijl hij daar, ja, zijn werk deed als schenker aan het hof, in het paleis van koning Artaxasta, was hij daar aan het bidden. Ik bad tot God in de hemel. Mag je doen hoor. Zeggen ze wel eens bidden met de pet op. Zo'n uitdrukking van vroeger. Dat betekent gewoon bidden onder je werk. Of als je ergens mee bezig bent, dat mag. Zeker. Mag altijd bidden. Nathanael, die had ook zo'n stille plek. En dan zocht hij dan, ja, die vijgenboom op en dan ging hij daar in die koelte zitten, wat eenzaam, wat afgezonderd. En dan zat hij daar en dan knielde hij daar om te bidden. Waarlijk, zegt de Heere Jezus, een Israëliet in welke geen bedrog is. Heb je ook zo'n stille plek? Kan je slaapkamer zijn, kan je keuken zijn, kan je schuurtje zijn. Zomaar een plek waar je zo af en toe, ja, regelmatig ben te vinden. Hè? Gij dan ga in uw binnenkamer. De deur gesloten hebben, de bid maar. Leg het allemaal maar voor de Heere neer. Petrus die bad op het dak. Dat was daar zijn plek waar het rustig was. En Jezus bad op de berg. Bid jij. Wees eens eerlijk. Bid jij wel? Bid jij nog? Ja, zeggen de kinderen, ik bid met papa en mama. Ze me naar bed brengen, dat is goed. Nu word je wat ouder en dan gaan vader en moeder niet altijd meer met je mee naar boven. En dan gebeurt het dat je natuurlijk in de kamer, in de huiskamer, in de woonkamer samen de dag afsluit. Stukje leest en ook een gebed doet. Maar dan kom je op je slaapkamer. Doe je dan ook nog persoonlijk een gebed? En als je 's morgens wakker wordt, doe je dat gebed ook zelf? Ja, best moeilijk, zeg je misschien. Nou, dat is zeker. Het hoeft ook geen lang gebed te zijn. Maar zeg maar wel met eigen woorden. Spreek tot de Heere met eigen woorden. En probeer die woorden en die zinnen ook te zeggen. Je mag ze ook wel wat fluisterend of hardop zeggen, maar probeer in ieder geval ook zinnen te formuleren. Anders, ja, je kunt wat denken en al denkend, ja, ben je al eigenlijk weer bezig met andere dingen. Je moet je ook wat dat betreft wel concentreren, hè, op het gebed. En ook, ja, weten wat je doet. Je spreekt tegen de Heer. En dat zeg ik nu tegen de jongeren. Maar ik zeg het tegen iedereen. Dat geldt voor ons allemaal. Ook in het gebed. We, ja, naderen tot De Heere, de Heilige God, bidt u. Heb je nu ook zomaar tussendoor wel dat je het de Heere voorlegt? De dingen van de dag, de dingen die soms zo moeilijk zijn. Er is veel nood in de gemeente. En nu mag je met alle nood, ook persoonlijk of samen in het huwelijk of in het gezin. En ook in het alleen gaan. Ja, dan mag je dat ook zo alleen voor de Heere neerleggen. Maar het belangrijkste is dat we nu een verborgen leven met de Heere mogen hebben. Een verborgen leven met God. We zingen in Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Die stukken gebod en gebed, die horen bij elkaar. Die kunnen niet gemist worden. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zegt Ursinus, want we moeten toch dankbaar zijn aan God voor de weldaad van de verlossing. Als je nu uit de ellende verlost bent, ware christen, dan kun je toch niet anders dan een biddend leven hebben, welke God van ons vordert. De Heere eist dat. De Heere zegt in Psalm 50, offer goden dank en betaal de Allerhoogste uw geloften en roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En wat zegt de apostel tegen de Filippenzen? Hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten, christenen onder de Filippenzen, in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Ja, dat eist de Heere van ons. Ik las in de grote catechismus van Ursinus, omdat dat gebed behoort tot de voornaamste diensten van God, dat bedoelt hij mee het voornaamste van het dienen van God, die het verbond der genade van ons vordert. Dat is ook een treffende gedachte. Ursinus die legt in die grote catechismus, heel veel nadruk op het genadeverbond. En dan zegt hij, kijk, dat is nu eigenlijk een liefdesverplichting. Als je nu in dat verbond opgenomen bent, dan wil je toch ook de Heere bidden. Dat is een liefdeverplichting. Ook Gods weg, dat hij zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Het gebed is geen voorwaarde dat de Heer het zonder ons gebed niet zou kunnen geven en zonder het gebed van de christen. Het is de weg waarlangs. Nou ja, u begrijpt wel, bij de voorbereiding van de preek, dan kwamen die preken van vandaag wel even bij elkaar. Want hier staat eigenlijk precies hetzelfde als wat we in 2 Koningen 3 vanmorgen hoorden. Want het is de weg waarlangs de Heere zijn genade geven wil. Hoe wilde de Heere zijn genade geven daar in die woestijn van Edom? Ja, grachten graven, greppels, geulen graven. En dan kwam dat, toen kwam dat water. De Heer had die geulen, die greppels, die grachten helemaal niet nodig. Maar hij zei graven, graven, graven. En dan zal ik zorgen, spijsoffer, het moment dat dat spijsoffer gebracht wordt, dat er water in die geulen stroomt. En nu staat er hier eigenlijk ook. De Heere, dat geeft de weg, hè. In de weg van het gebed wil hij zijn zegen geven. Dus wat moet je doen? Bidden, bidden, bidden. Dat is de weg waarlangs. En daarom vordert de Heere dat gebied. De Heere beveelt hij het. Die hem met hartelijke zuchten daarom bidden en daarvoor danken. Zuchten. Wat is zuchten? Dat je adem laten gaan. Soms is bidden zuchten. Soms is bidden een gebed zonder woorden. Dat kan. Dan kan je het eigenlijk niet zeggen. Zie als het aan woorden mij ontbreekt, je adem laten gaan. Niet voor jezelf. Niet omdat een ander zou kunnen denken, tjonge, wat kan die zuchten, die man of die vrouw? Wat is er eigenlijk aan dat? Nee, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Het kan in het leven van een christen wel eens zo zwaar zijn, ze geen woorden meer hebben. Zuchten, hartelijke zuchten. Zonder ophouden, daarom bidden. En die zuchten die horen ook met, ja, die horen ook bij dat gebed. Want je kunt natuurlijk ook met woorden zuchten tot de Heer, met hartelijke zuchten bidden en ook met hartelijke zuchten danken. Het is niet altijd woordeloos dat zuchten, maar dat zuchten dat is er ook met woorden, spreken met God. Dat zuchtende bidden, hè. Zuchten, dat is je adem laten gaan. En dat is natuurlijk alleen maar omdat die adem van de Heilige Geest mij dat zuchten leert. Zuchten bidden vanuit het hart. Dan is het zo donker in het leven van een christen. En dan bid je, och, dat ge de hemelen scheurde, dat ge nederkwaam, dat de bergen van voor uw aanschijn, uw aangezicht vervloten weg zouden gaan. Och, en dan ben je zo gebonden en je kunt die banden niet losmaken. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. Bid je dat, gebondene? Zo ongetroost misschien vanavond. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Bidden, met hartelijke zuchten bidden, gemeente, hier en thuis. Danken, dat ook, met hartelijke zuchten danken. Wat is danken? Denken, hè? Terugkomen bij de Gever, zuchtend danken vanuit het hart, in de strijd. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Romeinen 7. Oh, we zijn aan het einde van de wet gekomen in het stuk der dankbaarheid. En dan blijft er een ellendige arme zondaar over. En die moet zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dat is dat zuchtende danken vanuit het hart, zonder ophouden. Dus als je nu een christen bent, dan ben je een bidder. En als je een bidder bent, dan ben je een bedelaar. En je blijft je hele leven een bedelaar. Het is nooit dat je zegt, nu kan ik dat bedelaarsleven eens even achter me laten. Nee, je blijft zo een bedelaar. En een bedelaar ziet uit naar een gift. Die kijkt altijd omhoog. Die kijkt naar de ogen van iemand. Of iemand geneigd is, hè? Of iemand genegen is om hem of haar wat te geven. Dat is een bedelaar. En zo'n bedelaar aan de troon van de genade, die ziet uit naar een gift. Van boven. En zo, gemeente, is dat de weg waarlangs God zijn genade geeft. In de grote catechismus staat het om zijn verbond, om Gods verbond te houden. En zijn weldaden te verkrijgen, weer over dat genadeverbond. Gemeente, zijn wij een christen? En bidden we? En als we een christen mogen zijn, dan zijn we vaak lauw, dan zijn we vaak traag. Dan zijn we net als die Laodicensen, waarvan de Heere Jezus moet zeggen, je bent niet koud, je bent niet heet, je bent lauw en ik zal u uit mijn mond spuwen. Weet je wat Jacobus zegt? Gij bidt en gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt. Je luistert niet eens, je wacht niet eens op antwoord. Je stelt aan iemand een vraag en je loopt door. Ja, wat zou die dan denken? Die vindt blijkbaar dat antwoord van mij ook niet zo de moeite waard. En als je nu zo bidt, je bidt en je vraagt van alles en je loopt door en je weet eigenlijk na 5 minuten niet meer wat je gebeden hebt. Nou, dan is dat eigenlijk kwalijk bidden, zegt de Bijbel. Maar dat kunnen Gods kinderen ook doen, kwalijk bidden, dan verwacht je niks. Of dan bid je naar jezelf toe. Kwalijk bidden. Weet je wat het wel een voorrecht is, dat mensen mogen bidden, hè? Verloren Adamskind, er is niemand van ons die niet mag bidden. Er is niemand van de mensen op deze aarde die niet mag bidden. Iedereen mag bidden. En de Heere zegt, de verbondsgod zegt, doe uw mond wijd open, Psalm 81. En ik zal hem vervullen. Dan moet je je mond wijd open doen. En dan belooft de Heere, ik zal hem vervullen. Ben je dan een rechter? Nee, ga dan maar die middelijke weg, gemeente. Ga dan maar je mond open doen, zoals we dat vanmorgen hoorden over dat graven. En wacht dan maar op de Heere en blijf dan maar wachten. Wat buigt God toch laag, hè? Voor ons is bidden nodig als... voor ons is het bidden nodig als voor een bedelaar het bedelen, zegt Ursinus. Zijn genade en de Heilige Geest, zijn genade, dat werkt de Heer in het leven van wat voor genade. Nou, nog even naar zondag 44, sla nog eens even terug. Waarom laat God die 10 geboden zo scherpelijk prediken? Nou, om een zondige aard hoe langer hoe meer te leren kennen. Wat voor genade geeft de Heer dan? Nou, dat is ontdekkende genade als je je zondige aard hoe langer hoe meer leert kennen. Dat is ontdekkende genade. Dan ga je dingen ontdekken die je nog nooit ontdekt. En dat is ook Christus verheerlijkende genade. Want dan word ik des te begeeriger om de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in de Heer Jezus Christus te zoeken. Dat is genade die Christus verheerlijkt. En ook heiligende genade om hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd te worden. Totdat wij tot die voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. En de Heilige Geest. Ursinus zegt, dat is de werkmeester van alle gaven. Ja, dat is toch zo. Dus bidden om Gods gaven en de Heilige Geest. En hij wil zijn genade en de Heilige Geest. Dat is de werkmeester van al die gaven schenken. Och! Schonk gij mij dan de hulp en de leiding van uw geest. Die hebben we vooral nodig. Want zovelen als er door die geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En zonder die geest is alles dood. En blijft alles dood. Maar als die geest komt, die is Heere. En die maakt levend. Tweede punt. Nu gaan we naar de kenmerken van het gebed. 117. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Het gaat er dus allereerst om wat God aangenaam is. Niet in de eerste plaats wat mij aangenaam is. Ja, laten we maar gewoon eerlijk zeggen, gemeente, en dan blijf ik maar bij mezelf. Wij willen eigenlijk wel alles graag hebben wat ons aangenaam is. En dat is natuurlijk ook te begrijpen, daar zijn we ook mensen voor. Maar nu zegt de catechismus, als je nu als een christen wil leven, dan moet je gaan leren wat God aangenaam is. Dat is het belangrijkste. En dan gaat de Heere Jezus straks een gebed leren, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, 3 keer uw en dan 3 keer pas ons. Dus wat God aangenaam is, Gode aangenaam. Dat is een levensles. Daar moet je nu altijd maar weer voor ingewonnen worden, kinderen des Heren. Alles wat God... Ja, Mozes, wat wilde Mozes? Wat was voor Mozes aangenaam? Ja, mee natuurlijk naar Kanaan. Oh, wat zou Mozes, jongens en meisjes, dat graag willen naar Kanaan. Samen met dat volk, hè. En nog een poosje in Kanaan leven met dat volk en daar dan in Kanaan sterven. Nee, Mozes, zegt de Heere. Je mag Kanaan niet in. En dan gaat Mozes dat nog eens vragen. Spreek niet meer tot mij over deze zaak, zegt de Heere dan. Want hij had voor Mozes wat veel beters bereid, wat dan? Nou ja, die volkomenheid na dit leven. Dan mag hij sterven op de berg Nebo. Mag hij dat aardse Kanaan nog wel even zien. Het is mooi. Maar dat hemelse Kanaan, dat zal het voor Mozes al verzoeten. Het gaat om Gods eer, gemeente, en dan mijn begeerten. Drie kenmerken. Eerst aanroepen van dat gebed. En dan staat er nog iets over kennen en dan staat er nog iets over het hebben van de grond. Eerst dus maar aanroepen. De enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. God heeft ons geopenbaard, die heeft zichzelf geopenbaard. Wat is geopenbaard? Nou, hij wil zich laten kennen. En hij wil zich laten kennen door zijn woord. Als de almachtige God, de schepper van hemel en van aarde. Ja, de rechtvaardige God, de rechter van ons zondige mensen. De barmhartige God die zich over verloren mensen ontfermt. De genadige God die de schuld wil vergeven en groot is van goedertierenheid. Geen ander God dan hij en hij openbaart zich in zijn woord. Deze waarachtige God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, schatboek Ursinus. Wat is dat dan een wonder dat die naam op jou, op uw voorhoofd staat geschreven, als we gedoopt zijn. En als we nu niet gedoopt zijn, dan mag je er ook naar uitzien of dat een keer mag komen in je leven, die bediening van de heilige doop. En dat die naam van die God, die enige en die waarachtige God, die Vader, Zoon en die naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ook op jouw voorhoofd geschreven mag worden. Om al hetgeen hij in zijn woord ons geboden heeft te bidden. Bevolen staat er straks in 118. En dan van harte aanroepen. Even naar de gelijkenis. De Farizeeër en de tollenaar. Zie je ze daar gaan? Allebei naar de tempel. De Farizeeër die staat, die bidt en die heeft een heel verhaal van woorden. Maar hij bidt niet. Hij staat alleen zichzelf te prijzen. En die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Dat was nu van harte aanroepen. Als je nu aanroept, dat is van verre, hè, kinderen, dan roep je van een eind, aanroepen, hè, help me. Je ligt in het water en je bent in nood, je kan niet aan de kant komen, help me. Die redder, die man, die vrouw, die staat een heel eind op de kant en kan die mij nu helpen, help me. Dan voel je de nood, ik ga anders verdrinken, je voelt die afstand, kan ze nog wel bij me komen? Voel je ook wel eens die nood dat je buiten God bent, gemeente? God missen en hem niet te kunnen missen. En ook weer steeds opnieuw die afstand. Ja, maar je bent toch een christen? Ja, maar een christen merkt die afstand ook steeds opnieuw. Dat heb je niet iedere dag zo, maar dan moet je soms ook zo die afstand weer zo doorleven. Die afstand niet bij God te kunnen komen, het moet van een andere kant komen. Hiskia, die ligt daar op bed en dan is die ziek en dan moet hij gaan sterven. En dan zegt hij, ik ben een christen en ik ga naar de hemel. Nee, hij zegt, Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Dat is Hiskia en die had oprecht gewandeld en die had een band met de Heere. En dan gaat hij voelen, ik heb een borg nodig. Want ik heb schuld en als ik schuld heb, dan moet die schuld betaald worden. Dan moet het effen worden met de Heere en effen tussen de Heere en mijn hart. Bid je zo? Doe dat maar. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Twee is kennen. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, dat is ons zwerversbestaan buiten het paradijs. Weet je dat de Heer in het leven van een christen daaraan gaat ontdekken? Dat we onze nood en ellendigheid recht leren kennen en grondig leren kennen. Dat je dat de Heer je gaat laten zien en dat is nu je ellendigheid. Dat je tegen mij hebt overtreden. En dat je nu nooit meer iets tot mijn eer kan doen. Dan gaat de Heer dat recht leren kennen. Grondig leren kennen. Tot op de bodem toe. Opdat wij ons voor het aangezicht van de Heer, van zijn majesteit, zouden verootmoedigen. Klein worden voor God. Ja, maar is dat nu nodig in het leven van een christen? Ja, dat doet de Heer. Dan word je niet groot voor de Heer, maar dan word je zo'n kleine kruiper voor de Heer. Ik ga even 4 voorbeelden geven die Ursinus blijkbaar ook aan zijn studenten daar in Heidelberg heeft meegegeven. Hij zegt tegen zijn studenten, dan moet je denken aan, het eerste voorbeeld noemt hij Abraham. Abraham, die staat daar voor het aangezicht van de Heer, dan gaat hij bidden voor Sodom. Genesis 18. Ik onderwind mij om tot de Heer te naderen, hoewel ik stof en as ben. Ik ben maar stof en as. Ja, maar Abraham, je bent toch de vriend van God, zo word je toch genoemd. Stof en as. Dan ben je klein, dan ben je verootmoedigd. Dan ben je laag bij de grond. Maar hoe lager bij de grond, zeiden ze vroeger wel, hoe dichter bij dat genadeverbond. Tweede voorbeeld, studenten van Ursinus. David, Psalm 143. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Nou David, je bent toch een rechtvaardige? O, ga niet met mij in het gericht, Heer. Ik kan voor u niet bestaan. Dat is ootmoed, dat is klein zijn. Derde voorbeeld voor de studenten van Ursinus, Jesaja. Dan krijgt hij een gezicht. De Heer op zijn hoge troon, die engelen heilig, heilig, heilig. Wat zegt Jesaja? Wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat is Jesaja klein? En dan moet die engel komen en zijn lippen aanroeren. En Daniël, het laatste voorbeeld. Wij hebben gezondigd, zegt hij, wij niet. Zij hebben gezondigd, die mensen. En ik sta daar buiten, nee. Wij hebben gezondigd, onrecht gedaan, goddeloos gehandeld en gerebelleerd. Met het afwijken van uw geboden. Dat zijn nu de christenen. Dat zijn nu die heiligen van de hoge plaatsen. Die zijn zo klein voor God. Zeg, gemeente, dan moeten wij allemaal toch zeker wel klein zijn voor God. Als je nu hoort over Abraham en over David en over Jesaja en je hoort over Daniël, zulke heilige mensen. Dan moeten wij toch wel helemaal stof en as zijn, hè? En ben je nu ook klein voor God? Dat doe je toch wel, als je het nog kunt, hè? Bidden tot de Heer, ook buigen voor de Heer. Knielen voor de Heer, voor je bed, voor je stoel. Tuurlijk, je mag ook zittend bidden en staande bidden, dat is ook eerbiedig. In de kerk zeker. Maar doe het ook maar heel klein maken voor de Heer. En je ogen dicht en je handen samen, dat is eerbiedig. Dat wil zeggen, ik moet nu alleen maar tot de Heere spreken. Ik moet nu niet kijken en denken aan van alles van deze wereld. En mijn handen vouwen. Ik moet nu niet bezig zijn met allerlei dingen van de wereld. Die mag ik nu even laten rusten. Ik mag nu alleen spreken tot de Heer. Zo. Eerbiedig. Op school? Ja, dan ook, hè. Als de juf of meester bidt, dan ben je toch ook eerbiedig. En op het voortgezet onderwijs, je docent. En op catechisatie en ja, in de kerk, vanzelf, eerbiedig. Maar ook thuis, waar dan ook, bidden. En het derde, dat is hebben grond. Grond hebben. Die vaste grond die buiten de bidder ligt. Daar ga ik zo na het zingen nog wat van zeggen. Maar dan gaan we eerst zingen uit Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, vers 6. Van het gebed, de noodzaak van het gebed, kenmerken van het gebed. En nu zijn we bij dat derde kenmerk, ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus zekerlijk wil verhoren. Gelijk Hij in zijn woord ons beloofd heeft. Die vaste grond, die ligt buiten de bidder. O, wat hoort nu bij zulk een gebed nou, dat je die God gaat aanroepen van hart. Dat je je nood en je ellendigheid recht en grondig leert kennen. Maar dat je ook die vaste grond gaat vinden buiten jezelf. O, dat zijn de oefeningen van het genadeleven. Dan moet zo'n christen gaan leren dat gebed dat ligt vast in Christus. In dat werk van Christus, om des Heren Christus wil. O, zie eens hoe er zien is dat eerbiedig zegt, omwille van de Heren Christus. O, dat ligt nu vast in Christus' woord, zoals hij ons beloofd heeft. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En dan zal om zijnentwil dat gebed verhoord worden. En krijg je dan alles wat je bidt? Nee, dat is nu juist die gebedsoefening. Dan krijg ik niet alles wat ik wil, christen. Dan krijg ik soms heel andere dingen als dat ik zelf wil. Maar dan worden mijn gebeden gereinigd en gezuiverd door de Heere Christus. En wie wordt er eer verhoord dan de welbeminde zonen God, zegt Guido de Bray in 26. Zijn bede wordt nooit afgewezen in de hemel, want hij pleit en hij bidt. Hij doet dat op grond van zijn eigen werk. En mag ik dan oproepen, kinderen des Heren, ware christenen, vraag toch eens om wat meer licht en wat meer zicht op Christus, ook in je gebedsleven. O, dan is je onwaardigheid zo groot, maar dan wordt die middelaar voor ogen gesteld. Dan gaat het in de catechismus om Christus, om de Heere Christus. En de Heere Christus, hem wordt nooit iets geweigerd bij de Vader. De Vader kan iets weigeren van Christus. En nu gaat de Heere Christus, nu gaat Christus die gebeden van dat volk zuiveren. En dan denk ik aan Paulus. Die heeft een scherpe doorn in zijn vlees. En hij zou zo graag van die doorn afkomen. En hij bidt, o Heere, wilt u die doorn uit mijn leven wegnemen? En de volgende dag weer, Heere, neem die doorn uit mijn leven weg. En die volgende dag weer. En ik heb de Heere daar 3 maal om gebeden. Dat betekent onophoudelijk, gesmeekt, neem die doorn weg. En dan wordt dat gebed van Paulus niet verhoord. En het wordt toch wel verhoord. Hoe kan dat dan? Gemeente, dan neemt Christus dat gebed van Paulus mee naar de troon van God, naar zijn Vader. En dan gaat Christus dat gebed, dat, mag ik het zo eens zeggen, dat vuile gebed van Paulus zuiveren. Want nu is het de wil van Christus dat Paulus die doorn houdt. Die moet niet weg uit Paulus' leven, want daar heeft de Heere, daar heeft Christus zijn wijze bedoeling mee. En dan gaat hij met dat vuile gebed, dat onzuivere gebed van Paulus naar de Vader. En dan gaat hij dat gebed van Paulus zuiveren. En dan gaat dat gebed verhoord worden zoals Christus het wil. En dan moet die doorn niet weg uit Paulus' leven. Maar dan zet de Heere Christus er wel iets tegenover. Zijn genade. En dan zegt Paulus dat Christus dat ook tegen hem heeft gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, gemeente, dat is nu de inhoud van dat laatste stukje van 117. Dus het is niet zomaar een verlanglijstje en alles wordt vervuld wat ik wil krijgen. Nee, maar dat is nu de geloofsoefening. Dat die gebeden, mag ik het zo eens zeggen, aan Christus geeft. En dan mag Christus ze bij de Vader brengen. En dan gaat de Heere om Christus wil verhoren. En dan ga je ook Johannes 14 begrijpen. Zo wat gij begeren zult in mijn naam, ik zal het u geven. In mijn naam, dan zal ik het u geven. In Christus' naam. Niet van, als je wat begeren zult, dan zal ik je dat allemaal geven. Nee, in mijn naam. Daar zit zo een diepte in. Dat hebben die discipelen natuurlijk ook allemaal toen nog niet begrepen, maar dan verdiepend onderwijs, hè, op de leerschool van genade. Dan ligt je gebed, kind des Heren, zo goed en zo veilig.
in de handen van Christus. En dan ga je Psalm 145 anders zingen. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. En dan moet je hier misschien met het probleem van je onverhoorde gebeden wel verder. Maar dan mag je zeggen, ze zijn in Christus anders verhoord. En dan toch volmaakt verhoord. Gemeente, dan gaan we nog even naar inhoud van het gebed. Maar de tijd is voorbij. We gaan daar natuurlijk de volgende weken wel over verder. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Nou, dan zegt Terzien is heel eenvoudig. Alles wat je voor je ziel en voor je lichaam nodig hebt. Welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed. Hè? Geestelijk, dat is wat je voor je ziel nodig hebt. En lichamelijk, wat je voor je lichaam nodig hebt. Noodruft. Welke de Heere Christus, weer die mooie naam, begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En zojuist is het voorgelezen, het Onze Vader. En het is nog een keer gelezen vanuit de catechismus. Staat twee keer in de Bijbel. Matthäus 6, Lucas 11. Dan moet je alles bidden. Maar zoekt eerst het Koninkrijk God, zegt de Heer Jezus. En zijn gerechtigheid, dat eerst. Dat je geestelijke noodruft. En al dat andere zal u toegeworpen worden. Als een soort toegift. En dan dat Onze Vader. Dat is eerst de aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat hopen we volgende week zondagavond te behandelen. Uit zondag 46. En dan komen er drie beden met uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En dan nog drie beden met ons. Ons brood, onze schulden en ook onze verzoekingen. En dan eindigt het met de lofprijzing en het woordje amen. En de rest van het jaar zullen we daar dan nog mee bezig zijn. En u zegt eigenlijk de catechisme, nee, nu zegt eigenlijk de Heere Jezus. En de catechisme zegt dat natuurlijk na. Nu moet je je in je gebed eerst richten op u. En dan op ons. Dat wil niet zeggen dat je altijd alleen maar het Onze Vader mag bidden. Het is wel een volmaakt gebed, het volmaakte gebed. Maar als je nu bidt, dan moet je eerst aan u denken. Aan de Heere. En aan zijn eer. En dan is er ook plaats voor alles wat van ons is. Maar die volgorde. Heere, leer ons bidden. Hoort God nu het gebed van mensen die geen christen zijn, geen echte christen? Die gebeden, die hoort de Heere ook. Ismaël, die ligt daar in de woestijn te sterven en God hoorde de stem van de jongen. Weet je wat er in de Bijbel staat? De Heere hoort de stem der jonge raven. Nou, dat is niet zo fijn geluid hoor. Jonge raven, ik weet niet of je die vogels wel eens hebt gehoord. Maar die verschrikkelijk lelijk, krassend, krijsend geluid. En de Heere hoort die jonge raven. De Heere hoort je hoor. Jongen, meisje. Schravenpolder, alvast denk jij misschien, de Heere hoort dat niet, de Heere hoort het wel. De Heere hoort het hoor, ouderen in Schravenpolder of waar je ook bent, als ze misschien van binnen zeggen, jij moet maar stoppen met bidden. Je gelooft toch niet dat een 80, 90 plusser nog bekeerd wordt. Je hebt je tijd voorbij laten gaan. Vanmorgen zei ik, geliefde gemeente, graven, graven, graven. En vanavond zeg ik, roepen, roepen, roepen. Doen hoor, want de Heere wil het nog horen. En om Christus wil nog verhoren. Hoe jong je bent, hoe oud je bent, hoe zondig je bent, hoe... Nou ja, vul het maar in. Maar er is bij de Heere genade... voor de grootste van de zondaren. En volk des Heren, onderwijs van de Heere Christus. Vraag maar of je gebeden gelegd mogen worden op het reukaltaar van zijn verdiensten. En dan worden die vuile gebeden gezuiverd, verzoend en om Christus wil verhoord. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van 3 keer. En zou u dat ook aan onze harten willen toepassen? En wilt u uw genade en de Heilige Geest toch schenken? En geef uw kinderen ook meer dat onderwijs. Ook dat gebedsonderwijs. Wat een rijkdommen. Lagen er toch ook weer in deze zondagsafdeling verklaard. We danken u dat we daarna mochten luisteren en daarover mochten preken. En we willen vragen of u ook in de rest van deze week ons wil gedenken op al onze weg en op alle weg en pad. En hoor dan nog uit de hemel en verhoor om de Heere Christus wil uit genade. Amen. Psalm 66 vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor ontzijd. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.